Het is u misschien niet opgevallen, broeder en zusters, maar het is pas in vers 26 dat we vernemen dat het volk al in Kades Barnea aangekomen is. En dus in principe op het punt staat om het beloofde land in te gaan trekken. Na een tocht van ongeveer 2 maanden. Sinds het moment dat ze vertrokken waren aan de berg Sinai, tot nu is het ongeveer 2 maanden. Maar zoals dat je merkt, maakt de schrijver daar aan het begin van het hoofdstuk absoluut geen melding van. Het is pas wanneer dat die 12 verkenners terugkomen van een rondreis door het ganse land, dat we erachter komen dat het volk eigenlijk al 40 dagen gelegerd is in Kades Barnea. En dat is wel opmerkelijk. Want hoofdstuk 13, even ter inleiding, hoofdstuk 13, die vormt samen met hoofdstuk 14 één geheel. Hoofdstuk 13, wat we net grotendeels gelezen hebben, vormt eigenlijk de aanloop, de inleiding op wat in hoofdstuk 14 komt. En deze twee stukken zijn in het ganse boek Numeri een dramatisch keerpunt. Wat dat er zich gaat afspelen in hoofdstuk 14, dat zou je kunnen vergelijken qua impact en gevolgen met wat de zonde met het gouden kalf is voor het boek Exodus. Deze gebeurtenis in Numeri kan je op gelijke hoogte stellen met de zonde van het gouden kalf in het boek Exodus. En treffend is er ook een grote gelijkenis tussen deze beide geschiedenissen. In die zin dat in beide gevallen je heel nadrukkelijk vindt dat Javé dreigt het volk volledig uit te roeien. Hij zegt dat heel nadrukkelijk en hij zegt dat hij een nieuw volk gaat bouwen. Een nieuw volk dat hij zal bouwen uit zijn knecht Mozes. Je vindt dat in die geschiedenis en ook hier in hoofdstuk 14, zo de Heer wil, de volgende maal zullen we dat gaan ontdekken met elkaar. En in beide gevallen vind je dat op de valreep als het ware, dit kan voorkomen worden door de tussenkomst van Mozes, die 2 maal bemiddelt voor Gods volk en zorgt dat dit onheil niet over Gods volk komt. Dus met andere woorden, broeders en zusters, ik zeg dit, en wellicht zult u het wel aanvoelen, dat hoofdstuk 13, ja, zeer belangrijk hoofdstuk is. En hoe we naar dit stuk kijken, wel heel belangrijk is om hoofdstuk 14 ook goed te kunnen plaatsen en te kunnen begrijpen. En in mijn voorbereiding is mij opnieuw opgevallen hoe subtiel de aanwijzingen eigenlijk in hoofdstuk 13 opgesloten liggen. Ik heb in de loop der jaren een beetje de gewoonte ontwikkeld om wanneer ik zo'n hoofdstuk moet behandelen, om in de dagen die daaraan voorafgaan, de weken die daar voorafgaan, iedere keer weer opnieuw dat gedeelte te lezen. En ik moet eerlijk zeggen dat ik iedere keer weer tot dezelfde vaststelling kom, dat je die subtiele hints maar ziet nadat je het stuk al meerdere malen hebt gelezen. Dan ga je ogen ineens daarvoor openen en zeg je, tja, wat is er hier eigenlijk gaande? Vandaar zou ik toch willen vanmorgen de aandacht vestigen op zaken die misschien onwaarschijnlijk een detail lijken, maar die een geweldige impact hebben voor om de ware toedracht van dit stukje hier ook te begrijpen. En want ik stelde mij de vraag, en dat is ook de vraag waarmee ik wil beginnen. Het klinkt misschien een banale vraag, maar toch wil ik hem stellen. Waarom en waartoe worden die 12 verkenners, verspieders hier eigenlijk uitgestuurd? Wat is de bedoeling daarvan? Waarom worden ze hier uitgestuurd om het land door te trekken? Wel, ik geloof bij nader inzien dat de schrijver hier alle aandacht wil vestigen in deze inleidende gebeurtenis op het feit dat het land is dat Jahwe gezworen had om het aan zijn volk te geven. Weet je, die belofte van het land, die ligt eigenlijk aan de basis van het ontstaan van het volk Israël. Uiteindelijk, als je het op de keper beschouwt, dan zie je dat Javé dit volk tot aanzijn heeft geroepen naar aanleiding van de beloften die hij aan Abraham heeft gemaakt. Want aan Abraham had de Heere God gezworen dit land te geven aan zijn nakomelingen. De vierde generatie, die zou na 400 jaar van slavernij naar het land ook terugkeren. En die belofte die aan Abraham had gemaakt, heeft de Heere, heeft Yahweh keer opnieuw herhaald aan Abraham, maar ook aan Isaac en ook aan Jacob. En uiteindelijk, wanneer de tijd dan aangebroken is en Yahweh acht geeft op de ellende waarin dat de zonen van Jacob verkeren in de slavernij van Egypte, dan verzekert hij aan Mozes dat gij hen uit die ellende zal voeren naar een land vloeiende van melk en honing. En eens in de woestijn, na die afschuwelijke zonde met het gouden kalf, dan verzekert Yahweh opnieuw, na die tussenkomst van Mozes, dat hij zijn gezworen belofte, en dat wil ik wel onderstrepen, zijn gezworen belofte zal nakomen. En Exodus hoofdstuk 33, Exodus hoofdstuk 32 en 33 handelt over de zonde van het gouden kalf, dan vinden we dit. En de Heere sprak tot Mozes, ga, trek van hierop, gij en het volk dat gij uit het land Egypte hebt gevoerd, naar het land waarvan ik Abraham, Isaac en Jacob gezworen heb. Aan uw nakomelingschap zal ik het geven. Ik zal een engel voor uw aangezicht zenden en verdrijven de Canaaniet, de Amoriet, de Hetiet, de Periziet, de Gibiet en de Jebusiet naar een land vloeiende van melk en honing. Maar ik denk, broeder en zuster, dat ik vanmorgen ergens een open deur intrap als ik u zeg dat ondertussen spijtig genoeg gebleken is dat Gods volk weinig vertrouwen heeft in de woorden en in de wegen van Yahweh. Als puntje bij paaltje komt, dan merk je dat het volk weinig waarde hecht aan de betrouwbaarheid en aan de goede intenties van Yahweh. Al van in het begin, al van in het moment, vlak na de uittocht van Egypte, zie je heel nadrukkelijk hoe Yahweh door zijn eigen volk keer op keer verzocht wordt, beproefd wordt, om zijn goede bedoelingen te bewijzen. Het volk dwingt als het ware Yahweh om zichzelf te bewijzen. Hij moet zich keer op keer bewijzen. En dat is zo erg. Want ondanks zijn aanhoudend geduld en zijn grote genade, waarin dat hij keer op keer hen ook tegemoet komt, zie je toch dat de Heere het vertrouwen voor zichzelf bij zijn volk niet kan winnen. En vandaar geloof ik dat de kernvraag boven die eerste 20 verzen van dit hoofdstuk de vraag betreft, in het licht van wat we net overdacht hebben, is het land dat Yahweh zijn volk zal geven goed of slecht? Daar gaat het hem om. Ik weet niet of ik erop gelet heb, maar een eerste subtiele aanwijzing is in vers 2. Zend mannen uit om het land Canaan te verspieden dat ik de Israëlieten geven zal. Je leest dat zo snel over. Maar het is het land dat hij hen zal geven. In dat licht moet je die geschiedenis overdenken. En ten tweede vinden we heel nadrukkelijk in vers 18 tot 20. En dat is eigenlijk het middelpunt van een insluitering hier in dat gedeelte. Dan zie je nadrukkelijk dat er gezegd wordt, ziet hoe het land is, of het volk dat erin woont sterk of zwak is, klein of talrijk, en of het land waarin het woont goed is of slecht. Heel nadrukkelijk. Hoe de steden zijn waarin het woont, of het in legerplaatsen woont, dan wel in vestingen, en of het land vet is of schraal, of er bomen opstaan of niet. Het lijkt bijna lachwekkend als je het leest en er goed over nadenkt, deze opsomming hier. Maar is het land dat Yahweh zijn volk heeft gezworen te geven al generaties lang, is dit land nu goed of slecht? Dat is de hamvraag, de centrale vraag in dit stukje. Vandaar dat je ziet dat de Heere Mozes met een opdracht gelast. Hij moet namelijk 12 mannen, mannen van formaat vinden we, invloedrijke militaire leiders, moet hij belasten met de verantwoordelijkheid om een betrouwbaar rapport te geven van het land. Daartoe worden ze hier uitgestuurd. En opmerkelijk, we lezen dat niet graag, maar alle namen worden hier één na één opgesomd. Heel opmerkelijk. En er is één onder hen, één onder hen die naar aanleiding van zijn trouw aan deze opdracht van Mozes een andere naam krijgt. De eerste, hoe noemt hij? Hosea noemt. Hosea, van de stam van Efraïm, hij vertegenwoordigt de stam van Jozef, een van de zonen van Jozef. Hij krijgt van Mozes, aan de hand van deze gebeurtenis, een veelbetekenende naam. In het Hebreeuws Jehoshua. Jozua betekent, Yahweh brengt redding. Yahweh de redder. Ja. Heel opmerkelijk. Een geweldig contrast tussen deze Jozua en 10 andere namen die hier neergeschreven staan, waarvan zal blijken in dit stuk dat zij een dramatische invloed op het volk van God gaan uitoefenen. Heb je er al eens bij stilgestaan, broeders en zusters, dat hier 10 namen, 10 van deze 12 mannen, al 1000 jaren beter gezegd, opgetekend staan en bekend staan als mensen die een zeer negatieve invloed hadden op Gods volk? Heb je daar eens over nagedacht? Die namen staan hier gewoon vermeld. En dat bracht me bij de vraag die ik ook vanmorgen aan u wil stellen. Hoe willen wij, vrienden, herinnerd worden in de eeuwigheid onder Gods volk? Hoe willen wij herinnerd worden in de eeuwigheid onder Gods volk? Waarom zeg ik dat zo nadrukkelijk? Misschien heb je daar niet bij stilgestaan, maar weet je dat er voor u ook een dag aanbreekt dat u evenals Jozua door de ware Mozes een nieuwe naam gaat krijgen? Heb je daar al eens over nagedacht? Uiteindelijk vinden we in de schrift dat allen die de goede strijd van het geloof strijden en die tot het einde toe volbrengen, dat die van de Heer Jezus persoonlijk een nieuwe naam zullen ontvangen. We lezen dat heel nadrukkelijk in het laatste Bijbelboek, boek de Openbaring, in hoofdstuk 2, vers 17, in een brief die gericht is aan de broeders en zusters in Pergamus. Ik zal het u voorlezen. Wie overwint, die zal ik geven van het verborgen manna, en ik zal hem een witte steen geven en op die steen een nieuwe naam geschreven die niemand kent dan hij die hem ontvangt. Dus iedereen die overwint, die zal die naam krijgen van de Heer Jezus. Net zoals Mozes, naar aanleiding van deze gebeurtenis, Jozua die nieuwe naam heeft. Namen in de Bijbel zijn veelbetekenend. Niet zomaar iets, een klank om iemand te aanroepen zoals in onze maatschappij. Namen zijn veelbetekenend. Als de Heer Jezus straks elke getrouwe een nieuwe naam zal geven, dan zal die naam volledig belichamen en wie die persoon is. Voor de Heer Jezus. Maar ik denk dat het belangrijk is om te zien in welk licht we dat moeten beschouwen. Want het individualisme van onze westerse maatschappij, die typeert en die domineert ook de evangelische wereld, de dag van vandaag. Uiteindelijk gaat het in de kern onder de evangelischen om ik en mijn persoonlijke relatie met de Heer. Ik en Nere, hoe vaak hoor je dat niet? Maar broeders en zusters, ik denk dat ook dit gedeelte ons bewust moet maken dat het feit dat onze invloed die wij op elkaar uitoefenen als broeders en zusters, dat een zeer grote verantwoordelijkheid met zich meebrengt voor een ieder van ons. Niet alleen voor de leiders, maar voor een ieder van ons. En ik moest daar zo over nadenken in de afgelopen week, omdat ik in mijn stille tijd terecht kwam bij Matteüs hoofdstuk 25, waar je vindt die gelijkenis van de schapen en de bokken. En daar zie je dat de koning op zijn troon gaat zitten en dat hij een rechtvaardig oordeel gaat vellen, zowel over de schapen en de bokken. En dan vind je dat hij zijn oordeel vormt aan de hand van een heel duidelijk omlijnd principe. En weet je wat dat principe is? Matteüs 25 vers 40. Voorwaar ik zeg u, voor zoveel u het hebt gedaan aan een van de geringsten van deze broeders van mij, hebt u het mij gedaan. Begrijp je dat ik u naartoe wil? Zie je hoe belangrijk onze invloed is op elkaar? Het is niet ik en mijn heren. Nee. Uw relatie tussen u en de Heer wordt bepaald door je omgaat met de broeders en de zusters. Dat is wat we hier kunnen leren. En ik denk dat dat belangrijk is dat we dat weer met elkaar gaan ontdekken. Onze individualistische maatschappij heeft ons in dat opzicht wereldgelijkvormig gemaakt. Dat wij gaan denken als er in de wereld gedacht wordt. Maar daar moeten we van loskomen, broeders en zusters. En toen ik daar dieper over nadacht, vond ik het zo frappant dat er zo'n treffende overeenkomst is in deze gelijkenis, waar langs de ene kant die schapen het koninkrijk van de Vader mogen binnengaan, en langs de andere kant in deze geschiedenis Jozua en Caleb. Deze twee trouwe getuigen zijn de enigen die na 40 jaar uit deze Exodus generatie, na 40 jaar het beloofde land, uiteindelijk mogen binnengaan. En er is een enorme gelijkenis tussen Jozua en Caleb en die getrouwen in Matteüs 25. Ik kan er niet dieper op ingaan, maar ik wil dat gewoon maar even aanrekenen. Daar moet je eens over nadenken. De gelijkenis is zeer treffend. Ik moet verder, want we vinden in vers 21 tot vers 25 de samenvatting van de tocht door het land. En we vinden nadrukkelijk dat in die 40 dagen die verkenners het ganse land doorkruisen. Van zuid naar noord gaan ze en helemaal terug. Dat is ongeveer een afstand van pakweg 800 kilometer. En in dat kort reisverslagje vind je heel nadrukkelijk dat een stad tweemaal bij naam genoemd wordt. En over die stad worden twee zaken gespecificeerd. Er wordt iets vermeld over hoe die stad gezien wordt door de ogen van die verkenners. En er zijn twee dingen die hen opvallen. Iets over de bewoners daar en iets over de faam van die stad. We vinden het in vers 22. Toen zij door het zuiderland optrokken, kwam men tot Hebron. En daar woonden Achiman, Sesai en Talmai, de kinderen van Enak. Hebron is 7 jaar eerder gebouwd dan Soan in Egypte. Dat lees je zo gemakkelijk over. Maar ik geloof heel nadrukkelijk dat in dit ene vers Hebron gezien door de ogen van de verspieders de toon gezet wordt voor de rest van het hoofdstuk. Ik zal u proberen mee te nemen. Hebron is de grootste versterkte stad in gans de regio van het Zuiderse Bergland. En die stad, moet je kijken, die wordt gewikt en gewogen door de verspieders van door de ogen van Egypte. Ze kijken naar die stad, ze wegen hem af ten aanzien van een andere stad, Soan. Soan in Egypte is gelegen in een gebied dat u beter bekend staat als het land Goshen. Kent u het land Goshen? Dat is waar Gods volk terecht kwam, ja, de dagen van Jozef. En het land Goshen, dan vind je die stad Soan, en hij is de voornaamste versterkte stad daar in die regio. En hij zou later ook uitgroeien tot de hoofdstad van gans Egypte. Dus wat vinden we hier? Dat ze kijken, ze komen er op een of andere manier achter, ik wil dat nog even erbij zeggen, ze komen op een of andere manier erachter, dat Hebron als versterkte stad al 7 jaar ouder is dan de stad Soan, waarmee dat ze vertrouwd zijn uit Egypte. En ze komen er ook achter dat er 3 familieklans zijn die die stad bevolken. 3 familieklans die geleid worden door mannen met naam en faam. Het zijn afstammelingen van Enak. En dat is een berucht volk, gekend om zijn grote gestalte, gekend om zijn strijdvaardigheid en zijn vechtlust. Je zou de Enakieten een klein beetje kunnen vergelijken, of althans hun reputatie, met de geduchte reputatie die de Maasai hebben onder de Oost-Afrikaanse stammen. Ken je de Maasai? Dat zijn grote, zeer grote mannen, geweldige strijders. Sergio, als je een keer tonen dat die man dansen hier, want ze hebben een heel specifieke dans. Je moet dat maar een keer vragen, dan zal dat zeker demonstreren. Maar ik geef dat maar gewoon aan terzijde, broeders en zusters, omdat ik je wil laten proeven hoe dat je hier al meteen ziet dat de verspieders onder de indruk zijn van de stad Hebron. Opgravingen hebben aan het licht gebracht dat de muren van de stad tot 7 meter dik waren. Dus u kunt, ik denk dat ik geen tekeningetje moet maken. Als deze mensen zo door de ogen van Egypte naar Hebron kijken. En zien dat die stad bevolkt wordt door die volken. Geleid door machtige krijgsheren. Dat voor hen al de zaak duidelijk is. Dat Hebron een onneembare vesting is. Waarom zeg ik dat zo nadrukkelijk? Wel, hoe anders zou het niet zijn, broeders en zusters, als die verspieders niet met de ogen van Egypte keken naar Hebron, maar keken naar Hebron in het licht van de geschiedenis van de aartsvaders. Dan krijg je een heel ander verhaal. Weet je, Hebron, dat is de plaats waar Abraham in die nabijheid zijn eerste altaar bouwde, nadat de Heere hem nadrukkelijk beloofd had dat hij dit land zou schenken aan hem en aan zijn nageslacht. Weet je dat? Dat was in Hebron. En daar in Hebron hebben Abraham en ook zijn zoon Isaac een groot stuk van hun leven doorgebracht als bijwoners en vreemdelingen in het licht van die belofte die God nadrukkelijk gegeven had. Weet je dat in Hebron, dat daar het enige lapje grond ligt dat Abraham ooit heeft gekocht in het land? Een lapje grond om daar zijn geliefde Sarah te begraven in geloof. En dat in dat familiegraf, want dat is het geworden, alle aartsvaders zijn bijgezet. Ja, weet je dat uit Egypte het volk het stoffelijke overschot van Jozef bij zich had om in dat graf bij te zetten daar in Hebron? Als je met die ogen kijkt naar de stad Hebron, is Hebron niet de stad van de Enakieten, maar is Hebron de stad van de aartsvaders, van de belofte die God aan zijn volk heeft gegeven. En die rijke traditie, broeder en zusters, moest hen toch gesterkt hebben. En moest hen moed gegeven hebben om niet te kijken met de ogen van Egypte, maar te kijken met de ogen van geloof. Vanuit de overtuiging dat de God die die belofte gezworen heeft aan de aartsvaders, dat hij het ook gestand zou doen. Dat is geen inlegkunde, broeders en zusters. De schrijver kent die traditie en de verspieders kennen die traditie en u en ik worden ook geacht die traditie te kennen als we dit stukje lezen in het licht van wat er hier aan vooraf is gegaan. Maar we lezen dat zo over, omdat we die geschiedenis niet genoeg kennen. En dan zien we de details niet en dan zien we niet ineens wat deze schrijver met één zin en ons wilt duidelijk maken, dat hier al de toon gezet is, hoe de verspieders door het land trekken en hoe ze de dingen zien. In de nabijheid van Hebron, heb ik me laten vertellen, de meeste historici zijn er toch van overtuigd, ligt het dal of de vallei Eskol. En daar worden de tastbare bewijzen aangetroffen. Daar wordt het bewijs aangetroffen dat het land dat God zijn volk beloofd heeft, een ongelooflijk vruchtbaar, vet en goed land is. En nu wordt ook duidelijk waarom dat de Heer in vers 20 zijn de verspieders aangeraden had om hun krachten te bundelen om de vruchten van het land mee te brengen op de terugweg. Want wat er daar vernoemd wordt, moeten ze wel nog 200 kilometer meezeulen terug naar de legerplaats. Er wordt hier heel nadrukkelijk gezegd dat er een draagstok nodig is om die gigantische druiventros naast de vijgen en de granaattafelen terug mee te voeren naar de legerplaats. Klinkt misschien ongelooflijk, maar voor mij persoonlijk klinkt dat niet zo ongelooflijk. Om de heel eenvoudige reden, ik herinner mij de eerste keer dat we naar Armenië gingen in Jerevan, dan zagen we in de hoofdstad, midden in de hoofdstad, tegen een gebouw van 3-4 verdiepingen hoog, een geweldige wijnrank. Ik had dat nooit niet gezien. En de stam onderaan, die was zo dik als een jonge berkenboom. Dat was zeker zo'n geknurfd van een stam. En dat hing bomvol met trossen. Ik heb dat druiventrossen gezien dat ik hier nog nooit niet gezien had in België. Tussen de 5 en de 10 kilo. Zulke trossen heb ik daar gezien. Ik kon nog niet in een plastic zak steken. Maar ik denk dat die tros nog een klein beetje groter was in zijn meebracht. Maar moet je nagaan hoe vruchtbaar het land is dat God zijn volk wil geven. En dan vinden we vers 26 tot vers 33 het rapport van die verkenningstocht. Ja, ze keren terug En ze gaan verslag uitbrengen. En daarop volgt een tweevoudige reactie. Ik lees vers 26 en vers 27. Ze gingen op weg en kwamen tot Mozes en Aaron en de gehele vergadering der Israëlieten in Kades, in de woestijn Paran, en brachten hun en de gehele vergadering bericht en toonden hun de vruchten van het land. Ze verhaalden hem dan en zeiden, wij kwamen in het land waarheen hij ons gezonden had, en ja, het vloeit van melk en honing, en dit is zijn vrucht. Wat je vindt hier is een korte, maar veelzeggende verschrijving, broeders en zusters, van het verslag dat die verkenners hier geven van hun tocht. Maar er valt niet naast te kijken. Wat dat de Heere God aangezegd had over het land, klopt. De vruchten zijn daar als tastbaar bewijs. En tot hiertoe is hun verslag, zeg maar, objectief en getrouw. Alleen wat er hier zo opvalt, is het feit hoe dat zij spreken over het land. Je let daar zo niet zo gemakkelijk op. Maar de verspieders die hebben het nogal vaag over het land waarheen hij ons gezonden had. In vers 27. En in vers 32 spreken ze over het land dat wij zijn doorgetrokken om het te verspieden. Tja, als de Heer spreekt over het land van melk en honing dat hij aan zijn volk zal geven, dan koppelt hij daaraan ook altijd automatisch die belofte. Hij zegt, het land van melk en honing dat ik hun geven zal. Of hij spreekt van het land van melk en honing dat ik onder ede aan de vaderen beloofd heb. Of hij spreekt over het land van melk en honing dat ik hen ter woning zal geven. Maar hier lijkt het erop, ik zeg het nadrukkelijk, de verspieders geven de indruk alsof dat zij die spreekwoordelijke belofte van Yahweh niet in de mond durven nemen. Ik kan dat niet bewijzen, maar dat klinkt hier wel zo. En dat is volgens mij toch een veegteken dat er voor hen, ondanks het absolute bewijs dat het land goed is, dat er toch wel een serieuze keerzijde aan dit verhaal zit. En die keerzijde van dat verhaal, die kom je tegen in het volgende vers. Onze vertalingen zijn niet scherp genoeg in het opzicht, maar we lezen dat gewoon. Het volk echter, dat in het land woont, is sterk en de steden zijn ommuurd en zeer groot. En dan begint de opsomming. En ook de kinderen van Enak zagen wij daar, Amalek, die woont in het zuiderland. De Hethieten, Jebusieten en Ammonieten, die wonen in het bergland. En de Canaanieten aan de zee en aan de oever van de Jordaan. Eigenlijk wat je hier ziet, is een schril contrast. Hier ligt het grote kantelpunt van het totale verhaal. Het land is wel goed, maar dan volgt dat dat tegenover staat iets wat dat in hun ogen absoluut dan niet tegenop weegt. Moet je eens kijken. Ze zien alleen maar diverse, machtige bevolkingsgroepen. En je vindt ze zowel aan de kust als in de bergen. In de laagvlakte en de hoogvlakte, overal, van oost naar west, van noord naar zuid. Overal zijn ze aanwezig en ze hebben zich zeer goed verschanst. Ze zitten gebeiteld als het ware in hun versterkte steden. Dat is het beeld dat ze schetsen. Dat bons alle haartje van volkeren van allerlei pluimage dat je hier vindt, dat beschouwen zij niet als een bevestiging van wat Yahweh eertijds heeft gesproken. Nee, in tegendeel, ze zien het als een onoverkomelijke hindernis om het land te kunnen binnentrekken. Dus de zusters, misschien heb je het niet meteen door, maar hiermee stellen de verspieders openlijk Gods spreekwoordelijke belofte volledig in vraag. En dat ten aanhoren van de ganse bevolking. Het ganse volk staat mee te luisteren. Had de Heere niet gezegd in Exodus 34 vers 11, zie voor u uit verdrijf ik de Amoriet, de Canaaniet, de Hethiet, de Periziet, de Giewiet en de Jebusiet. De Heer had het gezegd. Maar we vinden hier het nadrukkelijk dat de meerderheid van de verspieders hier het signaal heeft, een signaal uit eerste hand, nota bene, als directe getuigen, het signaal van, u moet geen moeite doen, het is onbegonnen werk, we hebben geen schijn van kans. Dat is het signaal dat ze geven naar Gods volk. En Caleb die voelt de bui hier al hangen. En hij had als een trouwe getuige resoluut tegen de negatieve bijklank van dit rapport van de meerderheid in. Want voor Caleb is het duidelijk dat de grootste vijand niet aan de kust leeft, ook niet in de laagvlakte, ook niet in Hebron, maar de grootste vijand van het volk, die leeft hier in hun eigen hart. Angst en ongeloof. Dat is de grootste vijand van Gods volk dat je hier vindt. Angst en ongeloof. We lezen in vers 30. Daarop trachtte Caleb het volk tot bedaren te brengen tegenover Mozes en zeide: laat ons gerust optrekken en het in bezit nemen, want wij zullen het zeker kunnen vermeesteren. Caleb is een trouwe getuige. Zie hoe dat hij zoekt het vertrouwen in Gods beloftes opnieuw aan te zwengelen, aan te vuren onder zijn volksgenoten. Inderdaad, zegt hij, dat land, dat is fantastisch goed en de vijand is aanzienlijk, maar, let op het verschil. De 10 verspieders zeggen, het land is goed, maar Caleb zegt, het land is fantastisch goed en de vijand is aanzienlijk, maar heeft de Heere het land niet beloofd aan ons? Wat hij de maar zet, bepaalt wel heel veel. Caleb is ervan overtuigd dat de Heere dit land onder ede heeft beloofd en het ook zal geven. Kom aan, zegt hij, laten we dan toch met een gerust hart optrekken. We kunnen ze overmeesteren. Jahwe is immers met ons. Ja, het is een samenvatting van zijn woorden dat je hier krijgt. Een samenvatting die in schril contrast geplaatst wordt met de reactie. Maar ik kan me zo voorstellen dat Caleb dat heeft rechtgestaan te midden van het volk en gezegd heeft: beste broeders en zusters, als we in staat waren om door de Rode Zee te trekken alsof dat we het op het droge overstaken, als we daar de Egyptische legers begraven hebben gezien in de Rode Zee en gewoon daar achtergelaten hebben, als we Egypte hebben buitengewandeld zonder dat iemand één vinger aan ons heeft geraakt en de Egyptenaren nota bene ons nog overladen hebben met zilver en goud, als we nu al maanden met honderdduizenden in een woestijn geleefd hebben waar er geen voedsel is, hoe zouden we dan niet het beloofde land kunnen binnentrekken dat God ons heeft gezworen? Ik kan het mij zo levendig voorstellen. Eenzelfde rapport, maar 2 totaal verschillende reacties vind ik hier heel nadrukkelijk. En dan moet je zien dat geloof en ongeloof niet het verschil is tussen pessimistisch zijn en optimistisch zijn. Het is niet dat die 10 verspieders hier eerder pessimistisch zijn en Caleb ja de optimist is van de hoop. Dat is het hier absoluut niet, broeders en zusters. Geloof en ongeloof, die tonen allebei heel duidelijk de relatie waarin dat je tot Gods beloften staat, want dat gaat hem hier over. Geloof en ongeloof laten de relatie zien waarin dat je tot Gods beloften staat. En vrees, dat is hier de gezworen vijand van geloof. En dat is geen klein detail hier uiteindelijk. Als je goed kijkt, dan zie je dat geloof in Gods beloften uiteindelijk moet uitmonden in geloof, vertrouwen, wandelend met de Heere God. Dat is wat hij bij Caleb ziet. Maar zie je hoe verschrikkelijk dat het hier is dat hier aan het gebeuren is? In het licht van zo'n grote, gezworen beloftes van de Heere God, die al klinken eeuwen en eeuwen aan een stuk, zie je hier dat Gods volk ongehoorzaam is en eigenlijk duidelijk te kennen heeft dat ze de Heere vol minachting afwijzen. Want daar komt het op neer. Als je de naad uit je lijf werkt om ten aanzien van iemand duidelijk te maken dat je iets zeker gaat doen en die persoon neemt je niet al serieus, wat doet hij dan, denk je? Als iemand je niet al serieus neemt en je doet alles om hem ervan overtuigen dat je het zeker gaat doen, dan minacht je. En dat is wat Gods volk hier doet. Zie je hoe dramatisch dat deze gebeurtenis is? Dat is hier maar geen kleine fédivère. Het is gewoon het volk dat zijn God volledig afwijst. En Caleb zijn woorden, die vallen hier gewoon in dovemansoren. Zie maar wat er gebeurt. De 10 reageren zelfs nota bene furieus met dezelfde bewoording als Caleb. Maar dan in tegenovergestelde zin. Ze zeggen, we zullen tegen dat volk niet kunnen optrekken. Want het is sterker dan wij. Zie je dat? Hun woorden die keren zich niet enkel alleen tegen Caleb, maar voornamelijk tegen de God van Caleb, die gezworen had zijn volk dat land te geven. Die gezworen had mee te trekken met zijn volk en voor hen, die vijanden voor hen zou uitdrijven. Tot overwinning had dat beloofd. Maar je ziet hoe dat de verspieders volledig overmand worden door vrees. En het zo in een broek gaan doen, dat ze zelfs beginnen een vals getuigenis te geven en een kwaad gerucht verspreiden over dat goede land. Want ze durven het te zeggen dat dat goede land dat de Heere beloofd heeft een dodelijke valstrik is. Een land, zeggen ze, dat zijn inwoners verslindt. Een verheftigd geschenk. Dat is wat de Heere ons heeft aangereikt. En ineens, moet je eens kijken, al die inwoners van het land zijn ineens allemaal grote reuzen. Niet alleen de Enakieten, nu zijn het allemaal reuzen. En die Enakieten, die hebben ook een promotie ondergaan. Dat zijn ineens halfgoden geworden. Want ze worden hier vergeleken met die nakomelingen van de zonen Gods, toen dat zij tot de vrouwen van het volk, van de mensenkinderen kwamen, voor de zonvloed. De Nephilim, dat wordt hier niet zo vertaald, maar dat staat er hier letterlijk. Het zijn halfgoden, zeggen ze, de Enakieten. We kunnen daar niet tegenop. Dat zijn die grote mannen van de voortijd. Mannen, ja, zoals, noemt hij ook weer, Nimrod. Jagers voor Gods aangezicht. Dat zijn de mensen die daar Hebron bevolken. Moet je nagaan. Allemaal door ongeloof. En door het kwade gerucht zie je dat Gods volk helemaal het zicht verliest op wie dat de Heere God is. Ongeloof, dat is iets verschrikkelijks. Weet je waarom? Ongeloof, dat geeft geen verleden. Ongeloof, dat geeft ook helemaal geen geschiedenis. Ongeloof, ik zeg het sarcastisch, dat is altijd modern en eigentijds. Altijd. Want uiteindelijk zie je dat de machtige daden van Yahweh, die al heel de tijd heeft betoond, al die daden uit het nabije verleden, die zijn ten prooi gevallen aan ongeloof dat volkomen dement is. Dat zie je nadrukkelijk. En gevoed wordt door permanente angst. Dat is de tragische situatie. En ze zien zichzelf in het licht van die bovennatuurlijke reuzen als pietluttige insecten. We zijn als springhanen, zeggen ze, die dreigen platgestampt te worden door die reuzen. Jezelf klein zien, daar is er helemaal niks verkeerd mee. Jezelf als een springhaan beschouwen, dat vind ik op zich nog niet zo slecht. Het probleem is maar wie dat je vergelijkt. En het is de profeet Jesaja die heel nadrukkelijk zegt over de Heere. En Jesaja 40, gij troont boven het rond der aarde. En haar bewoners zijn als springhanen. Ja? Dus te zien maar wie dat je vergelijkt, hè? Zie, volken zijn geacht als een druppel aan een emmer en als een stofje aan een weegschaal. Zie, eilanden zijn als fijn stof dat uitgestrooid wordt. De Libanon is niet toereikend als brandhout en zijn wild gedierte niet ten brandoffer. Alle volken zijn als niets voor hem. Ze worden door hem beschouwd als nietig en ijdel. Met wie dan wilt gij God vergelijken en welke vergelijking op hem toepassen? Denk er eens over na. Zie je dat Jesaja zegt? Ik ga het een Validiaanse invulling geven. Stel dat je al de wouden van het Amazonegebied omkapt, moest je daartoe in staat zijn. En je gaat dat gebruiken als brandhout, om al die dieren die daar leven te offeren, als een brandoffer aan de Heere God. Dieren waarvan dan men om de zoveel jaar nog nieuwe ontdekt in het Amazonegebied. Stel dat dat mogelijk is. Dan nog, zegt de profeet Jesaja, zou het ontoereikend zijn om de Heere te loven en te prijzen op een waardige wijze. Hij die troont over het rond der aarde, voor wie al die volken als springhanen zijn. Hoeveel te meer verdient hij dan, broeders en zusters, de lof en de eer van ons allen in deze morgen die nog veel meer weten. Want wij weten dat die God die troont over het rond der aarde neergedaald is, te midden van die springhanen. Om een springhaan te worden? Nee, om een worm te worden. Ik zeg dat niet, de profeet zegt dat. De Messias van zichzelf zegt, ik ben een worm en geen man. Die God heeft zich zo vernederd en is onder ons gekomen om de ware Jozua te zijn. Jezus betekent Jozua, de redder. Ik denk dat wij alle reden hebben om hem te danken.